verzetsbeweging uit de Tweede Wereldoorlog. Vanmorgen het eerste deel over het ontstaan van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen.
Zeg Frits, wij moeten een organisatie stichten. Dat wij die onderduikers een plaats kunnen geven. En nu dacht ik dat jij dat moest doen. Zeg maar, dat durf ik niet. En toen sprak ze dit woord wat ik nooit zal vergeten. Ze keek me aan en zei, kerel, en zou het nou zo erg zijn? Als jij om het leven kwam. En als er duizenden jongens gered werden.
Het gesprek vond plaats in Winterswijk in november 1942. Het derde jaar van de bezetting van Nederland. De verteller is dominee Slomp, gereformeerd predikant in het Overijsselse dorp Heemse. Hij vertelde van zijn ontmoeting met mevrouw Kuipers-Rietberg uit Winterswijk. Die ontmoeting was het begin van de grootste verzetsbeweging die Nederland tijdens de bezetting gekend heeft. De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen, de LOLKP. Na de oorlog werd de geschiedenis van deze illegale organisatie opgetekend in het gedenkboek Het Grote Gebod. De titel staat voor het verzetsmotief van de medewerkers. Zij werden gedreven door wat de samenstellers het christelijk verzetsmotief noemden. God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Het Grote Gebod vormt de leidraad voor een vierdelige tijdslijnserie over de geschiedenis van de LOLKP, die wij telkens op donderdagmorgen tussen 10 en 11 uur op deze zender hopen uit te zenden. Dominee Slomp was op de vlucht toen hij mevrouw Kuipers-Rietberg ontmoette. Hij was op 13 juli 1942 ter nauwe nood ontsnapt aan arrestatie door de SD, de Sicherheitsdienst. Die zocht hem vanwege zijn felle optreden tegen de bezetter. Als predikant van een grensgemeente had Slomp de verderfelijke invloed van het nationaalsocialisme in Duitsland van zeer nabij gevolgd. Na de capitulatie van Nederland stond voor hem vast dat met deze vijand geen compromis mogelijk was. Van de kansel riep hij op tot verzet. Tot verzet tegen een goddeloze ideologie die Nederland in zijn greep wilde krijgen. Verzet tegen een bezetter die de Joden wilde uitroeien. En verzet tegen de arbeidsdienst, de aanvankelijk vrijwillige en later gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Tijdens zijn onderduik in Winterswijk ontmoette hij Helena Kuipers-Rietberg. Zij was hoofdbestuurslid van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen en onder de schuilnaam Tante Riek samen met haar man actief in het verzet. In hen trof Slomp gelijkgezinden. Zij hielp Joden en weigeraars van de arbeidsdienst aan onderduikmogelijkheden. Haar indringende verzoek of hij geen organisatie voor onderduikers wilde oprichten kon Slomp niet weigeren. Zijn zoon, Dr. Anders Jan Slomp, vertelt wat de motieven van zijn vader waren.
Ik denk in de eerste plaats dat hij heel beducht was voor de antichristelijke machten in het nazisme die de jeugd vergiftigde. Dat had hij gezien in Duitsland. In het boek van Jan Hof, Frits de Zwerver, kunt u een verhaal lezen over een kind dat haar eigen vader verraadt wanneer die vader een Joodse vluchteling over de grens naar Nederland helpt. En dan is hij daar zeer diep van onder de indruk. Is hij zeer diep door geschokt. Hij was altijd een predikant voor jongeren. Tot zijn dood toe heeft hij voor scholen en voor studenten en voor jongeren gesproken. Omdat hij makkelijk contact maakt ook met jonge mensen. En dat speelde een grote rol. En in die gesprekken met jongeren liet hij ook doorkomen dat voor hem iets essentieels van het christelijk geloof was, de bereidheid om offers te brengen. Nou, voor hem was een kerk of een christendom zonder offerbereidheid, ja, een slap aftreksel van wat de bedoeling zou moeten zijn.
Maar hij was in de kracht van zijn leven en hij had een vrouw en twee kinderen.
Ja, dat speelde zeker een rol. En er werd ook soms van familiekant en ook door de kerkraad gezegd: dominee Slomp, je moet wat voorzichtiger zijn in uw uitlating en denk aan uw vrouw en kinderen. Dat heeft mijn moeder ook in het begin ook wel eens meegezegd, maar later niet meer. En wie strijd voert en wie zijn nek uitsteekt, die loopt gevaar. En zo, ik mag dat punt van de offerbereidheid misschien even naar voren halen nog. Dat had voor hem als christen alles te maken met het offer van Christus. Dat hoorde bij hem bij de navolging van de Heer.
In die overtuiging trok Slomp, onder de schuilnaam Ouderling van Zanten, kriskras door het land. Hij verscheen onverwachts op de preekstoel en stichtte her en der commissies, zogenoemde commissies van Zanten, die het onderduikerswerk organiseerden. Dominee Slomp, alias Ouderling van Zanten, werd toen Frits de Zwerver. De zwervende predikant die met een tomeloze inzet en een even grote vastberadenheid een netwerk van illegale organisaties opzette. Hoe dat in zijn werk ging, vertelt zijn zoon Jan.
Zij hadden dus als netwerk niet het domineesnetwerk gekozen, maar het netwerk van de christelijke organisaties. Bijvoorbeeld Christelijke Volleybalbond, Christelijke Meubelmakersbond en de Gereformeerde Vrouwenbond. Althans wat het noorden betreft. In het zuiden liep dat anders, zoals je weet. En op die manier hadden ze dus betrouwbare adressen. Niet iedereen deed mee. Ik denk dat een sterk punt van vader was motiveren. Hij riep dan een groep mensen bij elkaar. Soms deed hij dat zondags op de preekstoel. Maar dat was natuurlijk niet de eigenlijke organisatie. Dat was natuurlijk gewoon proberen een gemeente te stimuleren om bereid te zijn onderduikers in huis te nemen. Was zijn grote mensenkennis. Hij had altijd een grote belangstelling voor psychologie. Hij had ook veel psychologische boeken gelezen. Dat kwam ook omdat hij zelf een hele pastorale instelling had. Erg in mensen geïnteresseerd was. En ik heb zelden iemand ontmoet die, en dat zeg ik niet omdat mijn vader over mijn vader gaat, die zo'n directe mensenkennis had. Zo mensen door had. Mensen als het ware toetsten en testen in een eerste gesprek. Hij had zelf ook heel sterk het besef: wat ik doe is een roeping van God. Hij zou ooit in de dertiger jaren zendeling worden in Suriname. En dat niet is gebeurd, maar dat hij dus in Nederland moest blijven omdat mijn moeder werd afgekeurd. Dat heeft hij achteraf gezien als een leiding van God. Want God had blijkbaar een bedoeling met hem in de oorlog om dit werk te gaan doen.
En als hij dan de mensen zo gemotiveerd had in zijn preek, dan stonden ze na afloop van de kerkjes door hem op te wachten om mee te werken?
Meestal was de vergadering van de medewerkers al voor de kerkdienst geweest. Want hij vertrok altijd onmiddellijk na een kerkdienst. Want er kon er iemand natuurlijk in de kerk zitten die even de SD of de politie waarschuwde. En dat was dus te gevaarlijk. Hij vroeg dus ook soms de mensen om in de kerk te blijven zitten. Nog een kwartier of een half uur, zodat hij een veilig inkomen kon zoeken. Ook heeft hij al gezegd: wilt u nu een uur lang niets zeggen over deze kerkdienst? Tegen niemand, want dan heb ik de kans om even naar een veiliger oord te gaan. Elk afscheid van een geheim bezoek, als hij eens even 's avonds thuis kwam, en dan sliep hij niet 's nachts thuis, dan sliep hij op een schuilplaats boven de consistorie of bij iemand anders. Dan was het altijd het besef van: dit is een afscheid voor goed. Toen hij dus gearresteerd werd, toen zeiden wij: we zien hem niet levend terug. Met die werkelijkheid rekenen we. En we hebben het altijd als een godswonder ervaren dat vader de oorlog heeft overleefd. En dat was puur en alleen te danken aan het feit dat hij uit de koepel is gehaald.
Later in deze serie komen we uitvoerig terug op de bevrijding van Frits de Zwerver uit de koepelgevangenis in Arnhem op 11 mei 1944. Het waren vooral twee preken die telkens terugkeerden op zijn zwerftocht door Nederland.
Voor wie bijbelvast is, die weet dat in het boek Exodus twee vroedvrouwen voorkomen, Sifra en Pua, die van de farao, en je moet natuurlijk voor farao lezen Hitler, de onderdrukker, de tiran, die voor de farao de jongetjes moest doden. Want de Israëlieten werden te sterk in het land Gozen. Deze vrouwen werden ervan beticht dat ze niet hun werk goed deden. Dat er te veel jongetjes overleefden. En toen zeiden ze, ja maar die Israëlitische vrouwen die zijn zo vlug met baren. Als wij er aan te pas komen, dan zijn die kinderen er al. En dan zijn ze al verstopt door de ouders. Dit verhaal werd door vader gebruikt als een sabotageverhaal. Die twee vrouwen, Sifra en Pua, die saboteerden de bedoelingen van de tiran farao. En zo vond hij ook dat dus de mensen de bedoelingen van Hitler moesten saboteren. Terwijl de kerkelijke leiding tegelijkertijd bijna alle hoogleraren van de VU en in Kampen tegen sabotage waren. Zeggen daar ook tegen uitspraken. Dat stond dus haaks op datgene wat door de officiële kerkelijke leiding werd gezegd. Maar dat appelleerde heel sterk aan de gewone man. Die zag daarin een bemoediging. En een andere preek die hij gebruikte was uit Lucas 10. Een tekst uit Lucas 10 waar het over de duivel gaat die als een bliksem uit de hemel valt. En dat is een tekst die dus zegt de duivel, die Hitler, die komt één keer ten val. Misschien klopt het exegetisch niet allemaal zo, maar het sprak de mensen erg aan. Het was bemoedigend te weten, dit duivelse rijk van Hitler komt ten val. En dus dat bemoedigde de mensen. En hij zei dan ook er meteen bij, maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je je voor inzetten.
In de Haarlemmermeer woonde het pasgetrouwde echtpaar van Stam. Cor van Stam herinnert zich de indruk die een preek van Slomp op hem maakte.
We hebben hem in de oorlog ontmoet toen hij een preek hield in de gereformeerde kerk van Ivanap. En ik zie nog dat kleine, felle manneke op de preekstoel staan. En zijn tekst luidde dan zo ongeveer zijn preek van we weten precies de teksten in hun verband te stellen in de Bijbel en zo, maar we weten niet wat we doen moeten vandaag en de dag. Dat was het u moet verzet plegen, dat zei hij dan. Na de kerk was hij weg. En dan wisten we eigenlijk niet waar hij ondergedoken zat, want hij was toen ondergedoken. In diezelfde kerkdienst is er toen een collecte gehouden voor het verzet. Dat kon je zo natuurlijk niet noemen. Maar dat werd dan genoemd voor buitengewone doeleinden.
De Van Stams waren toen al actief in het verzet. Zij hielpen Joden aan onderduikadressen. Vanaf het begin van de bezetting was het doel van de bezetter de Joden uit de samenleving te verwijderen. Zij moesten geïsoleerd, geregistreerd en van hun bezittingen beroofd worden. Begin mei 1942 werd de Jodenster verplicht gesteld. Twee maanden later begonnen de massale deportaties. Eerst naar Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen in het oosten. Scherpe protesten van de kerken tegen de deportaties konden de wegvoering niet verhinderen. Cor van Stam en zijn vrouw hielpen Joden te ontsnappen aan de moordende greep van de Duitsers.
Wij zijn 1 april getrouwd. Twee maanden later stond er een Joden jongen uit Amsterdam op de stoep, belde aan en zei, mag ik bij jullie ondergedoken krijgen, komen. En we hebben hem toen, dat was helemaal in 1942 dus, een baan gegeven bij de Ficon-fabrieken. Hij was accountant. En dat ging dus heel prachtig en zo is dat gelopen. We moesten ja of nee zeggen, we hebben ja gezegd, kom maar binnen. En dan zit je later erover te puzzelen, ja, hoe gaat het nou? Maar dat hebben we niet erg gedaan, we hebben gewoon gezegd, een schande dat die Jodenjongens worden opgepakt. Dat was toen in de Rijnstraat, is er een hele rel in Amsterdam geweest. Ze zijn allemaal omgekomen, die toen opgepakt zijn. Nee, dat was geen punt. En dat blijkt ook daaruit dat we twee maanden later, na die juni maand, dus juli, augustus, zijn broer ook op de stoep kregen met zijn vrouw. En die waren met z'n tweeën ook ondergedoken. Vroegen bij ons te komen, we hebben gezegd, nou, kom er maar bij. Dus we waren toen ineens al een gezinnetje van 5 man geworden. En toen we dat hadden gedaan, ontdek je de problemen die komen. Ze hadden wel een jaar, zeg maar, geld bij elkaar gespaard om dat te betalen. Maar de bonkaarten die waren na een paar maanden op. En dan moest je zorgen dat nieuwe bonkaarten kwamen. En dat ging in de Haarlemmermeer tamelijk makkelijk wat brood en zo betreft. Maar heel doodgewone dingen als suiker en melk en noem maar op. Dat soort zaken, daar moest je bonkaarten voor hebben. En toen zijn we uit gaan kijken naar adressen waar we die bonkaarten vandaan konden halen. Het motief was, wij nemen hem in huis, want als we dat niet doen, dan loopt die jongen levensgevaar. Dat was bij de Bogarde bijvoorbeeld ook het geval. De Bogarde had veel te veel Joden in huis, op een gegeven moment. Maar de Amsterdammer wist dat ze bij de boerderij Bogarde onderduiken konden. En die kwamen daar naartoe. En dan stond Bogarde weer met 4 of 5 mensen. En wat moest hij dan doen? Moest hij zeggen, ga maar weer terug naar Amsterdam. Dat betekende gewoon dat ze opgepakt werden in Amsterdam. En de andere dag in de trein zaten naar de concentratiekampen toe. Dus ik denk dat gewoon ons christelijk denken ervoor gezorgd heeft dat we mensen die in nood waren helpen gingen. Ik denk gewoon aan het gebed van uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat ons bestuurde en zei, je moet mensen in nood helpen. Ook door de Bijbel waren we dat natuurlijk. We kennen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En daar waren er een paar die liepen voorbij. En daar zeiden wij van in onze jonge jaren, dat is toch vreselijk dat die kerels die dat niet dorsten, die bangers. En toen je er zelf voor stond te denken dat je daar steun aan gehad hebt, van ik doe het, ik help die mensen.
Het aantal onderduikers in de Haarlemmermeer groeide snel. 36 onderduikers op een bevolking van 40.000. Dat was bijna 10% van de bevolking. Veel sporen in de loop der jaren zijn uitgewist. Maar er zijn nog altijd plekken die ons blijven herinneren aan de onderduikers.
Het staat er nog steeds, het Jodenboerderijtje, waar zo ontzettend veel onderduikers in de Tweede Wereldoorlog hebben gezeten. En er zijn nog nazaten van de familie Bogaert. Meneer Verstam, hier bij deze boerderij, waar het hekje stond, daar is het dus begonnen.
Ja, hier, het hekje staat er niet meer, maar het stond er. Dat schuurtje, dat hoorde er ook niet meer, maar daar zijn we inderdaad, hebben we met elkaar gesproken van kunnen we elkaar niet helpen? Kunnen we niet samenwerken? We moeten allebei bonkaarten hebben, we moeten geld hebben.
Want hoe wist je nou dat hier onderduikers waren?
Nou, ik kwam hier als vertegenwoordiger van een kraanhandel waar ik voor werkte hier in de Haarlemmermeer. En ik verkocht hier aan Bogaert en zaaitarwe. En toen begon het al een beetje gek te worden, want hij bestelde nogal veel zaaitarwe iedere keer. En overigens, ik zag daar mensen lopen waarvan ik dacht, nou, dat zijn per se geen kinderen van Bogaert. Dat zijn jodenkinderen. En wij hadden zelf ook thuis jodenkinderen, of jodenmensen. En toen hebben we hier gezegd, laten we samenwerken. En toen zijn we zeer open geweest voor elkaar. En ook de kinderen op de woning van Hannes aan de overkant. Daar zaten de Mogendorven met een man of 15, denk ik, met elkaar. Hier zaten er nog veel meer onder allerlei kamers en schuilkelders. En dus we zijn samengewerkt. Maar we moesten, want we moesten
een vraag die nou, hebben. Een vraag die nou bij me opkomt, hè. Hoe kwamen die Jodenmensen dan hier? Want ja, het is hier midden in de Haarlemmermeer. Hoe vinden ze dat?
De bus soms, de bus ging via de hoofdweg die daar 2 kilometer verder ligt. achter naar Nieuw-Vennep. Maar er was een halte bij de Bennebroekenweg waar we straks langs gekomen zijn. En, dus daar kon je uitstappen en dan moest je lopen 2 kilometer en nog hier ongeveer 4 kilometer. En dan liepen ze met 5 koffers te sjouwen.
Dat is toch opvallend? Ik bedoel, dat heeft iedereen toch in de gaten als er opeens mensen uit de bus stappen met koffers?
Ja, maar de buschauffeur zei, de mensen voor de Jodenboerderij kunnen hier uitstappen. Dat is werkelijk gebeurd. Mensen die zeer geheimzinnig hadden gedaan in Amsterdam, dat niemand mocht het weten, zelfs hun vader en moeder en broers en zusters niet. Die gingen dan heel stilletjes, 's morgens vroeg, met de bus weg hier naar de Haarlemmermeer, stapten eruit en hoorden van de chauffeur, oh, moet u bij de Jodenboerderij zijn? Nou, die mensen schrokken zich wild. Hè. Die dachten, in welke toestand zijn we nou terechtgekomen? Maar ja, zo ging het.
Er zijn nog overlevenden van de familie Booghuis.
Ja, nou, ik denk van de broers niet meer. Denk alleen zij, dat is een nichtje, hè? Dat is een dochter van Hannes.
Mevrouw van Dijk, geboren bent u in Booghaard. Uit het boek van meneer Verstam, Metje Booghaard. U was in de oorlog, hoe oud?
Van 1919, dus ongeveer 22.
En uw broer woonde hier op deze boerderij?
En mijn grootvader. En ooms van me.
En u hebt er zelf ook heel veel tijd doorgebracht?
Ja, elke dag. En soms 's nachts, als ik 's avonds laat Joodse mensen weg moest brengen die gevlucht waren. En ik had een passie dat ik op straat mocht vanwege de luchtbescherming. Maar het mocht natuurlijk niet om Joden mensen weg te brengen. Maar ja, dat deed je dan. Maar dan ging je niet meer terug.
Het lijkt nu een klein boerderijtje, maar ik heb gelezen dat er ontzettend veel mensen hebben gezeten.
Ja, heel veel. Nou, het zat zeker een 30 grote in de 30 en in de 30 kinderen.
Maar waar moesten jullie dan laten?
Nou, ze hadden overal schuilplaatsen gemaakt. En voor de kinderen was later daar. Eerst zaten ze achter in het land. Maar ja, doordat koren weg moest, dus daar hadden ze hele tenten gemaakt. Toen moesten ze naar voren, want ja, het koren moest van het land af. Toen hadden ze daar een schuilplaats met stro en kinderen met dekens.
Hier vlakbij huis eigenlijk?
Achter de boomgaard. Hier zaten allemaal bomen, fruitbomen. En daarachter zaten dan die kinderen.
Hoe is het toch in de wereld mogelijk dat dat op zo'n plekje kan? En...
ja, omdat je kon ze niet wegsturen als ze kwamen. En ja, mijn vader die haalde ze uit Amsterdam. En dan was het, neem een kind mee alsjeblieft. Dus die nam dan die kinderen mee. En had hij geen plek ervoor zelf had, dan bracht hij ze hier. En we hadden thuis ook Joodse kinderen en een stuk of 6 grote mensen.
Nou is de Booghaardboerderij ook bekend geworden vanwege de overvallen die er zijn geweest. Ja. Een hele verschrikkelijke overval. Kunt u zich nog herinneren?
Ja, die man is dood voor mijn voeten neergevallen. En toen zijn wij gevlucht met die kinderen. En ja, die grote zaten allemaal in de schuilkelder. Maar toen hebben ze eentje gepakt en die zouden ze vrij laten, hadden ze gezegd. Als je zou zeggen waar die schuilkelders waren. Dus ja, dat heeft die man toen gedaan. Maar ja, die man is niet vrijgekomen en die mensen ook niet. Maar die kinderen, daar zijn wij mee gevlucht. Oom Willem is met een stuk of 10, 12 kinderen daar in die tocht gezeten.
Ja, u wijst nou achteruit, dat is ver het land in.
Ongeveer 1 kilometer hier vandaan, die tocht.
En de tocht is een groot water?
Een heel groot water en diep. Dus, en ik ben eerst met die kant een eentje heen. Heb ik een paar kinderen ergens verborgen in zo'n bar. Toen zijn we met een ander stel, want we hadden zoveel bij me. Bij een andere boer in een kafschuur gezeten. Helemaal onder het kaf. Want ja, je hoorde die honden langs gaan. Dus je wist niet wat ze zouden doen. Want ja, het was in één alles afgezet. Waar ze allemaal vandaan kwamen, weet ik niet. Maar de hele meer was afgezet.
Maar als er honden bij zijn, dan ontdekken ze die kinderen toch?
Ja, ze zijn er vlak langs heen gegaan. Schone wonder geweest. Een wonder van God, zou mogen zeggen. Want anders hadden ze moeten ze weer vinden. Maar het is niet gebeurd.
De honden waren vlakbij en ze zijn niet ontdekt?
Ze hebben de honden gewoon horen hijgen er vlakbij. En wij hebben ze ook langs die schuur horen lopen. Maar er is niks gevonden.
Toen waren die in ieder geval in veiligheid?
Die waren in veiligheid, ja.
Maar toen was het natuurlijk gebeurd met het herberg van Onderduik.
Nee, we zijn toen nog doorgegaan bij ons thuis. Bij mijn vader en mijn moeder. Want mijn moeder heeft ook nog een week vastgezeten. tot het laatste toe, tot de oorlog afgelopen is, hadden we Joden mensen in huis.
En wat vindt u daar nou van achteraf?
Nou, dan ben ik blij dat ze gered zijn. Achteraf, ja.
Een heleboel dingen zijn niet te begrijpen, of is alles wel te begrijpen? Ze er zoveel geweest dat in blind vertrouwen,
nee,
in geloof...
zoveel waren dat... Dat ging allemaal gewoon automatisch. Dat had je niet eens door. He, want je wist, het waren, ja, het was Gods volk. Ja, en dat heb mijn vader altijd voor ogen gehouden. Het waren, ja, mensen van God, die waren uitverkorenen van God.
Als u nou hier staat bij het boerderijtje, doet het u nog wat?
Ja. Dan zie je dat nog allemaal voor je. Je ziet die man er voor je van. En dan die kinderen allemaal door elkaar schreeuwen. En, ja, dat was... Dat zie je iedere keer als we hier langs. Daarom gaan we zo min mogelijk hier langs.
Het is gelukkig allemaal achter de rug.
Gelukkig wel, ja. En ik hoop niet dat mijn kinderen en kleinkinderen het ooit meemaken. Want het is echt een verschrikking. Als je dat ziet, al die kinderen die ze weghalen. En die grote, we zijn toen in Amsterdam geweest om een Joods jongetje weg te halen. Wat ze hier ook opgepakt hadden. En liepen al die kinderen er in de rij. Ja, je kon er maar één meenemen die je kon en de rest niet.
Vreselijk.
Dat waren de kinderen die in de Schouwburg zaten dan. Dus dat kind hebben toen toch uit de rij kunnen halen.
Maar één en de ander laten staan, dat is natuurlijk ook een vreselijke zin.
Dat is iets verschrikkelijks, want je wist, het waren allemaal Joodse mensen die allemaal weg moesten. Die allemaal die kinderen. En dat vond ik heel erg.
Meneer Verstam, als je de familie Bogaert, bijvoorbeeld de oude Hannes Bogaert, de motor toch alles, achter alles, moet karakteriseren, hoe doet u dat ineens in?
Ja, karakteriseren echt een ouderwetse Calvinist, een geus. Hij hoorde bij de geuzen van de Briel. Dat soort typen die de waarheid zeiden, die hard spraken en...
die niet bang waren voor de Duitsers.
Oh nee, nee, die zei ze meteen de waarheid. Echt zijn er verhalen geweest van dat er controleurs hier kwamen. En die werden toegesproken op een verschrikkelijke manier. Denk erom, je zal je moeten verantwoorden. Dat heeft hij ook in de Terpenstraat, de oude Bogaert, gedaan. Die is vrijgelaten. De rechter zei, hoe gek het ook is, hij heeft het uit zijn geloof gedaan. Zo was het vonnis. En daarom wordt hij vrijgesproken. Maar hij moet beloven dat hij nooit meer Joden in huis had. Nou, dat deed hij niet. Nee, dat doe ik niet. En dan zei hij tegen de rechter, denkt u erom, u zal voor de rechterstoel van God komen te staan. En dan zult u gevraagd worden wat u allemaal gedaan hebt. En dat deed hij dan met een overgave van een stem. Dat de mensen waren bang voor hem, ja.
Eind 1942 werd de samenwerking tussen de plaatselijke verzetsgroepen steeds hechter. De coördinatie van het onderduikerswerk werd verbeterd door de instelling van de zogenaamde beurs. Wekelijks liet Frits de Zwerver verzetsmensen naar Zwolle komen om namen van onderduikers en onderduikadressen uit te wisselen. Het werd een landelijke beurs die al snel samenwerkte met beurzen elders in het land.